We hebben inmiddels gezien hoe de naam Bloedstad gegeven werd aan Jeruzalem. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te vertellen dat de term Bloedstad ook gegeven werd aan nog een andere plaats. Er is nog een plaats die zo heet, de Bloedstad. Nee? Dat is... Hè? Er is nog een plaats die de Bloedstad heet, het is Nineveh. De plaats van de Assyriër. Nineveh namelijk was de hoofdstad van het Assyrische Wereldrijk. En in ieder geval via de profetieën van Jesaja worden uitspraken gedaan over Assyrië, de Assyriër, en daarmee dus ook over Nineveh. Terwijl in werkelijkheid deze profetieën gaan over Babel in de toekomst. Het koninkrijk, namelijk het wereldrijk van het beest, die voor de gelegenheid dan de Assyriër genoemd wordt. Wee de Assyriër. En als u de Bijbelstudies volgt op woensdagmorgen hier, hè, dan weet u dat, hè. Het komt allemaal voor in Jesaja. Maar in dat verband vinden wij een profetie in Nahum. Nahum. Dat is voor Habakkuk dus. Nahum. Hoofdstuk 3. Vers 1. Waar staat: wee der bloedstad die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Er is het geklap der zweep. Heeft te maken met slavernij dus. En het geluid van het bulderen der raderen en de paden stampen en de wagens springen op enzovoorts. En er volgt een beschrijving van de omstandigheden van Nineveh. Nineveh zou dan ook inderdaad verwoest worden. Is ook inderdaad gebeurd. Al moet gezegd worden dat deze profetie over toekomstig oordeel over Nineveh uiteindelijk pas vervuld wordt wanneer Babel verwoest wordt. Want het is gewoon een profetie over de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. En daarom kan het later toegepast worden op een later wereldrijk. Het rijk van het beest, zeg ik altijd maar. Wat geregeerd zal worden vanuit Babel. En van Babel wordt gezegd, en dan ga ik even verder naar Openbaring. In Openbaring 17 wordt van Babel gezegd dat het is de moeder der hoererijen, zodat het toch een moeder is. Want Jeruzalem is de moeder van Israël, en het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En dan heb je nog een moeder, namelijk Babylon, en dat heet de moeder der hoererijen, uit Openbaring 17, vers 5. Er wordt een vrouw gezien en er staat op haar hoofd, was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En de schriftverklaarders hebben er in het verleden en ook in het heden niet al te veel moeite mee gehad om deze profetie toe te passen op Jeruzalem. Dat ging ze vrij makkelijk af, omdat gelijksoortige uitspraken ook inderdaad over Jeruzalem gevonden worden in het Oude Testament. Namelijk de uitspraken bijvoorbeeld over de bloedstad. En zo zijn we rond. Want Jeruzalem heet de bloedstad. De hoofdstad van het wereldrijk der heidenen, Nineveh, wordt de bloedstad genoemd. Maar daarmee wordt de naam eigenlijk ook van toepassing op het Babel van de toekomst. En omdat het namelijk ook de getuigen van Jezus dood, dat wordt hier allemaal gezegd in vers 6 van Openbaring 17. Terwijl hetzelfde ook gezegd kan worden van Jeruzalem. In Zacharia vinden we zelfs een profetie waarbij Jeruzalem wordt voorgesteld, en nee, ik moet beter zeggen, waarbij Israël wordt voorgesteld door een vrouw, eveneens een vrouw, in de Eva, in een pot dus. Maar wat die pot is, dat weten we inmiddels. Een vrouw in een pot met daarop een looien deksel. Een loden deksel op de pot. Er is een beeld van Israël onder de wet en onder de beginselen van deze wereld. En het wordt weggevoerd op ooievaarsvleugelen naar het land Sinjar. En dat is dus waar Babel gelegen is. Zodat daar Jeruzalem geïdentificeerd wordt met Babel. Het wordt afgevoerd naar Babel, maar dat betekent gewoon dat het in Babel thuis hoort. De moeder der gruwelen enzovoorts. De bloedstad en al dat soort dingen meer. Dus dat zijn inderdaad profetieën over andere steden, maar ook steden die verantwoordelijk zijn voor alle goddeloosheid en gruwelen der aarde. Daar worden van toepassing gebracht. Maar uiteindelijk Ja, ik moet zeggen, er zijn natuurlijk heel veel profetieën die over deze situatie van Jeruzalem spreken. Maar ik dacht dat dat langzamerhand wel bekend was. En ik heb er nog een paar overgelaten die spreken over het toekomstige herstel van Jeruzalem. Uitspraken die over deze stad gedaan worden. En ik zal u er een paar noemen. En dan ga ik maar even terug naar de psalmen. Dat is in bijvoorbeeld psalm 50. Zo willekeurig door elkaar enkele uitdrukkingen waarmee de stad wordt aangeduid, hè? Niet echt namen, maar wel uitdrukkingen. Er staat namelijk in psalm 50 vers... lees maar vers 1. Psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. God verschijnt dus uit Sion, Jeruzalem. Maar het heet hier de volkomenheid der schoonheid. Alles wat schoon is, alles wat mooi is, al wat de moeite waard is, wordt gevonden in Jeruzalem. Uiteraard niet nu, maar wel in de toekomst. En dan staat er dat uit dat Sion de Heer zal komen, onze God, Jehovah zelf, onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. En hier vind je dus een beschrijving van dat het oordeel over de volkeren komt vanuit Jeruzalem. En dat is dus het Jeruzalem wat inmiddels tot bekering gekomen is, tot geloof gekomen is, wat herbouwd is, waarin Christus regeert, zo zou ik moeten zeggen, en van waaruit de volkeren aan Christus worden onderworpen. Wanneer is dat dan? Wel in de dag des toorns is dat. Anders gezegd in de 33 jaar. Oftewel in de periode van na de bekering van Israël en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En voorafgaand aan de... Aan dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en dat alle volkeren aan Christus onderworpen zijn, dat de Satan gebonden wordt, kortom, wanneer de 1000 jaren beginnen. Want zoals langzamerhand misschien bekend, er zit een periode van 33 jaar tussen de bekering van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg en het moment waarop alle volkeren aan Christus zijn onderworpen en ook Babel verwoest is enzovoorts. En over die periode gaat het, want in die periode zal het oordeel vanuit Jeruzalem gebracht worden over de volkeren. In de praktijk betekent dat gewoon dat die volkeren aan Christus, aan deze koning vanuit Jeruzalem, zullen worden onderworpen. En zoals eens David de vijandelijke machten om zich heen aan zich onderwierp, zo zal de Heer Jezus dat doen in de toekomst, de zoon van David dus. Opdat vrede zou komen. En daar spreekt deze psalm over. Ja, ik heb natuurlijk niet de tijd om dat allemaal te bespreken. Maar het lijkt me duidelijk genoeg. En daarom wordt genoemd de stad of de plaats van de volkomen schoonheid. Of gewoon de volkomenheid der schoonheid. Vanuit Sion verschijnt die God blinkende. Het betekent gewoon dat de Zoon des Mensen, oftewel God zelf, de Messias, zijn heerlijkheid zal openbaren, zijn licht dus zal openbaren vanuit Sion. Over de volkeren. We lezen over een volk wat in duisternis wandelt en een groot licht zou zien. Dat is waar, maar daarna zal dat licht vanuit dat volk, en dus vanuit Israël, verspreid worden over al de volkeren. En we lezen trouwens over een nieuw Jeruzalem, dat die stad, het is een nieuwe schepping gewoon, dat die stad de zon en de maan niet voor nodig heeft, want dat het lam zelf zal haar kaars zijn. En dat betekent dat ook daar het licht van de Messias, die het licht der wereld is immers, zal schijnen door de gehele wereld en over alle volkeren. Maar hier wordt gesproken over de tijd waarin dat gestalte krijgt. Dat begint bij Jeruzalem uiteraard. En vanuit Jeruzalem zal de heerlijkheid van Christus gevestigd worden over al de volkeren. Dat is psalm 50. En zo gaan we maar weer verder. Want dat brengt ons bijvoorbeeld bij... laat ik die uitspraak maar nemen uit Matteüs 5... Een bekende titel van Jeruzalem wordt daar genoemd. Matteüs 5, waar staat, zweert ganselijk niet, in vers 34. Nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods. nog bij de aarde, vers 35, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Dan hebben we het dus eigenlijk over zijn hele koninkrijk, hè? Hemel en aarde, de troon en de voetbank zijner voeten. En dan vervolgens nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten konings. En dat is de titel van deze stad, de stad des groten konings, de stad dus van de Messias. Oftewel, de stad van waaruit het koninkrijk Gods gestalte zou krijgen. Waarbij in het midden gelaten wordt of het nou gaat over de aarde of de hemel, want beide worden genoemd. Eerst de hemel, de troon Gods, daarna de voetbank zijner voeten. En u zou daarbij toch op zijn minst weer moeten denken aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, werd er gezegd tot de hoge priester en de ordening van Melchizedek. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank uw voeten. Want de troon is eerst in de hemel en daarna wordt de aarde ook die voetbank zijn de voeten. Dat wil zeggen, dan wordt het koninkrijk ook uitgebreid naar de aarde. En als je als dan gevraagd wordt, maar hoe heet de plaats waar die troon staat? Niet waar is die plaats, maar hoe heet die plaats? Dan is het antwoord altijd Jeruzalem. Nou ja, of Sion. Dat maakt geen verschil. Maar Jeruzalem, ongeacht of dat de hemel of aarde is. Maar Jeruzalem is dus de stad van de grote koning. En de enige echte grote koning is natuurlijk de uiteindelijke koning naar de ordening van Melchizedek. De koning der gerechtigheid, Christus zelf dus. Een van de titels van de Heer Jezus dus tegelijkertijd. Je komt overeen met uitspraken in bijvoorbeeld Psalm 2, vers 6, waar staat dat hij in de hemel woont, die lacht. Net als Sarah trouwens, want ze lachen allebei om hun zoon. Huh? Zijn ze blij mee? Jazeker. Want er staat die in de hemel woont, zal lachen en die zegt, hij zegt dan ook, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, dat is Jeruzalem, over Sion, de berg mijner heiligheid. De heilige plaats, de heilige stad heette het ook. En als het een berg is, dan heet het een heilige berg. En daar heeft God zijn koning en dus de grote koning gesteld. Dus Jeruzalem is de stad van de grote koning. Al zullen we daarbij ook moeten aanmerken dat daar een uitspraak over staat in Zacharia, onder andere dan. In Zacharia vinden we namelijk in de eerste plaats de vermelding in hoofdstuk, even kijken wat het was, 9, dat daar de koning komt. In vers 9 van Zacharia 9, daar staat, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter van Jeruzalem, ziet uw koning zal u komen rechtvaardig, daar heb je hem, Melech Tzadik. Zonder meer de verwijzing naar Melchizedek, want koning is Melech en rechtvaardig is Tzadik, en dat is dus Melchizedek, precies hetzelfde. Het is dus een verwijzing naar Melchizedek. Hij zal u komen, rechtvaardig, en hij is heiland, want dat is het precies, want als de koning komt en hij wordt genoemd rechtvaardige koning, dan zou je moeten denken aan Melchizedek, maar Melchizedek wordt genoemd als priester, en daarom staat er ook prompt bij, en hij is heiland. Hij is koning en hij is heiland, maar heiland is een van de titels of omschrijvingen van de functie van de hoge priester. De hoge priester is de heiland, de middelaar, de verzoener enzovoorts, de heelmaker. Dat is echt het werk van de hoge priester. En als u dat te ver gezocht vindt, zeg ik, dat geeft niks, dan zoek ik iets verder nog en dan vindt u dat misschien wel goed. Want het volgende Bijbelboek heet Malachi, en in Malachi wordt grote nadruk gelegd op het priesterschap van Christus. Dat is zomaar niet uit te leggen, maar dan komt u maar gewoon mee naar Harmelen maandag weer, hè? Toch? Dat is maandag, hè? Hebben we het er wel weer over, ja. Hè? Goed, dan hebben we het daar wel weer over, want dan gaat het om de Messias die zou komen als Malach, niet als Melech, maar als Malach heet het dan, en dan wordt het prompt vertaald met engel, maar dan wel een uit Levi. En dus als priester. Goed, daar gaat het dan verder niet om. Hier in Zacharia 9 vers 9 vinden we dus de aankondiging van de koning naar Jeruzalem. Het staat, dochter Sions, gij dochter van Jeruzalems, ziet uw koning komt, want het is de stad van de grote koning. Maar eerst zou hij komen in vernedering, dat is wat hier vermeld wordt en wat vervuld werd bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarover wij reeds gesproken hebben. Voor de eerste komst van Christus, een vernederde koning, die we dan ook niet kennen als koning, maar in de eerste plaats als de hoge priester. Maar daarna komen we in Zacharia 14 terecht. En in Zacharia 14 vinden we de bekende profetie van vers 4. Maar dat moet je natuurlijk ook vers 1 minstens even goed kennen. Want in vers 1 staat, ziet de dag komt, den Heere. Dat is gewoon de dag des Heeren hoor. Ziet de dag des Heeren komt. Ziet de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. O Jeruzalem. Mag je dus eigenlijk niet meetellen, hè? Staat schuin gedrukt. Want ik zal alle heidenen, tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft de stad zal uitgaan in de gevangenis, of gewoon een deel de stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft de dagen des strijds en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Is dat al gebeurd? Vers 4? Nee, nou dan is vers 1 ook nog niet vervuld. En vers 2... He? Ja, jammer. Dat is toch jammer? Want dat betekent dat het nog vervuld moet worden. En dat gunnen wij niemand, ook Jeruzalem niet. Maar het staat er wel. En er staat dat God zelf alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde zal verzamelen. En dan geeft hij niet de uitkomst. De stad zal ingenomen worden. En pas daarna zal de Heer uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Dus pas daarna, na de verwoesting van de stad en niet ervoor. En zolang Jeruzalem nog bestaat, weten we dat de Heer niet strijdt aan de kant van Israël tegen de heidenen. Maar als hij al strijdt, als hij, doet hij vandaag niet hoor, maar als hij strijdt, want dat doet hij in de toekomst wel, zal dat zijn aan de kant van de heidenen tegen dat Jeruzalem. Nou, ik kan het niet helpen, maar het staat er gewoon. En het is een heel duidelijke zaak, het is voor geen enkele andere uitleg vatbaar. Want Jeruzalem zal verwoest worden, dat is de laatste verwoesting van Jeruzalem, aan het einde van de 70ste week. En dan zal die koning inderdaad verschijnen, zoals hier vermeld. Want wat lezen we daarna in vers 9? En de Heere, Jehovah zelf dus, zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En ik denk dat Jeruzalem dan ook gewoon heet Jeruzalem en niet Jerusalem, want dan zijn het er weer twee, hè? Dus gewoon Jeruzalem. De Heer zal één zijn en zijn naam één. En dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden enzovoorts. En er volgt een beschrijving van de situatie in het koninkrijk. En dan lees ik vers 16 dan ook nog maar even mee. Vers 11 eerst, daar staat, en zij zullen daarin wonen. En er zal geen ballingschap, geen verbanning meer zijn. Want Jeruzalem zal zeker wonen. En dat zeker, dat is gewoon een variant van shalom. Hè? Een toespeling op de naam. Onderwijs van vrede, van veiligheid, zekerheid, heb ik al gezegd. Nou, Jeruzalem zal zeker wonen. En dan staat er vervolgens in vers 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heer der Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. Want die heidense volkeren, of diegenen uit de heidense volkeren die tot geloof komen en die de duizend jaren dus zullen binnengaan en die dus geplaatst worden onder de heerschappij van de verheerlijkte Christus, zullen inderdaad in dat koninkrijk elk jaar het loofhuttenfeest gaan vieren in een nieuw, bekeerd, gelovig, herbouwd Jeruzalem. Waarmee dus maar weer gezegd is dat wij dus vooral het loofhuttenfeest niet moeten gaan vieren in Jeruzalem, want in de eerste plaats is dat omdat wij een Jeruzalem hebben boven, dat is ons allermoeder, en in de tweede plaats in dat Jeruzalem, dit Jeruzalem wat nu is, daar valt helemaal geen feest te vieren, want het zal verwoest worden. Ik snap ook niet hoe je werkelijk, er zijn mensen die doen dat, hè? Die denken dat de Heer dat ook leuk vindt. Die gaan, de Heer zelf heeft de stad verlaten en zegt tegen ons, ga toch uit buiten de legerplaats en wij gaan er naartoe dan om het loofhuttenfeest te vieren. Terwijl wij de profetieën weten dat die stad verwoest zal worden en onder het oordeel ligt van God. Hoe kan je dat feest vieren? Hoe kan je er überhaupt leven, denk ik wel eens? Van afstand bekijken, dat is nog tot daar naartoe. Maar erin wonen, dat, ik zou het niet kunnen. Met geen mogelijkheid. Nou, het hoeft ook niet gelukkig. Want weliswaar zal de stad de plaats zijn waar Jehovah zal wonen. Dat is een van de volgende punten. Het is de woonplaats van Jehovah zelf. Maar er staat dan een paar versen terug, een paar hoofdstukken terug, in Zacharia 8. Waar staat in vers 3. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion. Kijk, Zacharia, dat is zo'n aardig bijbelboek om te gebruiken bij de prediking van het evangelie aan Israël. In de eerste plaats, omdat uit de profetieën van Zacharia blijkt dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft niet vervuld zijn bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want deze profetieën zijn daarna geschreven. Dat betekent dat de terugkeer uit de Babylonische ballingschap niet de vervulling is van Gods belofte. Dat betekent dus dat er een andere ballingschap nog zou komen waaruit men zou terugkeren als vervulling van Gods belofte. Dat worden ze bevestigd in deze zogenaamde post-exilische profeten. Maar bovendien staat hier in de Zacharia, er staat, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En dat betekent dat als dit gebeurt, dan komt de Heer dus voor de tweede keer tot Sion om daar te wonen. Dat klopt, want hij is al één keer geweest, maar toen kwam hij arm en als heiland. Dat is hoofdstuk 9. Want dat spreekt over zijn eerste komst. Maar als hij zich met gewoon, bij wijze van spreken, dan zal vestigen in Jeruzalem, dan zal dat zijn in zijn wederkomst. Dat staat er ook, ik ben wedergekeerd tot Sion. En niet alleen hier, maar wat denkt u van vers 15? Alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Zal in de toekomst gebeuren, wederom. Het heeft allemaal te maken met de wederkomst, de tweede komst van Christus. Gelijke uitspraken lees je trouwens al in Deuteronomium hoor. Dat de Heer zegt, ik zal wederkeren en u verzamelen. Bij zijn tweede komst pas dus. Dan gaat het hier ook om. En zo komen we trouwens vanzelf bij nog een andere uitspraak over deze stad. Want er staat hier ook in vers 3. Want er staat hier in Zacharia 8 vers 3. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Het is dus de woonplaats uiteindelijk van Jehovah zelf. Maar dat komt omdat wij Jehovah kennen als Jezus van Nazareth, die de Christus is. En die zal wonen in Jeruzalem. Maar het is precies dezelfde uiteraard. Dus de Heer zal in het midden van Jeruzalem wonen. En dan staat er meteen, en Jeruzalem zal genoemd worden een stad der waarheid. En daar gaat het om. De stad der waarheid. Een van de aanduidingen van de plaats. Komt alleen maar hiervoor overigens. Maar het is de stad waar de waarheid is. En wat is de waarheid dan? Ach heden, jullie weten het al. Wat sta ik hier dan te doen? He? Ja, nee, maar het staat hier ook hoor. Want er staat, het is de stad waar de Heer in het midden, Jehovah zelf in het midden van Jeruzalem zal wonen. En in dat verband heet het de stad der waarheid. Wat is dan de waarheid? Dat is Jehovah zelf, want die woont daar in de stad. Oftewel, de waarheid is dat de Heer, Jehovah, zelf de Messias is. En hij is dan ook degene die in Jeruzalem zal wonen. Want je leest, Jehovah zal in Jeruzalem wonen. En wij denken, als het goed is, denken wij dat, dat de Christus in Jeruzalem zal wonen. En zo is het ook. Maar daar is geen verschil tussen, hè? Dat is dezelfde. Het is de Heere Jezus Christus die in Jeruzalem zijn troon zal hebben. De troon van Jehovah zelf. In overeenstemming trouwens met wat onder het oude verbond werd uitgebeeld. Want daar was dan aan de ene kant de troon van David. Maar aan de andere kant was er de tempel waarin de ark des verbonds stond met erop het verzoendeksel. En dat werd geacht de troon van Jehovah te zijn. Zodat er twee paleizen stonden. Een van David en een van Jehovah. En in de toekomst staat er ongetwijfeld maar één. Weet je hoe dat komt? Dat is een hele oude truc. Europeanen kennen die truc al lang. Hoe zorg je dat je rijk zo groot mogelijk wordt? Dan moet je zien dat je je verzwagert met het koningshuis van de buurvolken. Nou, je hoeft je daar niet veel moeite voor te doen. Want als je een beetje op niveau wilt trouwen, heb je natuurlijk weinig keus nog tegenwoordig. Waar gaat het nou niet om? Maar wat er gebeurt dus, is gewoon dat die twee tronen bij elkaar komen, doordat ze met elkaar bij elkaar samenkomen in één en dezelfde erfgenaam. Dat is de gedachte. Hè? Nou, dat gebeurt ook, want Jehovah werd familie van David, of moet ik zeggen, David werd familie van Jehovah. Zo gebeurde het toch? Nou ja, God kreeg een vrouw uit de familie van David, En de zoon die eruit geboren werd, dat is de uiteindelijke erfgenaam van beide tronen die bij elkaar komen. En in de toekomst staat de troon van David op dezelfde plaats als waar de troon van Jehovah staat. Die staat, dat is nou ook al zo trouwens, maar dat is in Jeruzalem dat boven is. Ja. De zoon van David zit aan de rechterhand Gods. En straks zit de zoon van God op de troon van David. Het is maar één troon, het is geen verdeeldheid meer, het is eenheid. Daar gaat het om. Dus een plaats waar Jehovah woont en daarom een stad der waarheid, want de Heer zegt, ik ben de waarheid. Zo is het, ja. Dat is de Heer zelf, Jehovah zelf. Daarna wordt deze stad ook aangeduid als, noem maar eens wat, de stad onze bijeenkomsten. Laat ik maar eens even gaan naar Jesaja 33. Daar hebben we nog een paar uitspraken bij elkaar over Jeruzalem. De stad onze bijeenkomst. In vers 20 namelijk vinden we drie uitspraken over de stad. Daar staat: schouwt Sion aan, oftewel aanschouwt Sion, de stad onze bijeenkomsten. De gedachte is natuurlijk dat de bevolking van Israël diende op te trekken 3 maal per jaar naar Jeruzalem. De heilige samenroeping. Ze moesten daar dus bijeenkomen om daar de bekende feesten te vieren. En al die feesten wijzen uiteindelijk op het nieuwe verbond. En op het duizendjarig rijk, om het maar eenvoudig te zeggen nu. Hè. En daarom is de stad onze bijeenkomsten. Ze zijn rondom de stad gegroepeerd, maar ze komen daar ook samen. En er staat dus aanschouwt Sion, de stad onze bijeenkomsten. En dan met andere woorden, uw ogen zullen Jeruzalem zien. Dat is hetzelfde als Sion aanschouwen natuurlijk. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. En Jeruzalem heet dan een geruste woonplaats. Want men komt daar samen. Jeruzalem, daar komt de eenheid tot stand. Hè. En er is dan ook een geruste, dat betekent gewoon een veilige woonplaats. Ook een toespeling op de naam Jeruzalem. Shalom, vrede, rust. En verder heet het een tent die niet ter nedergeworpen zal worden. En vervolgens heet het zelfs welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden. En van welker zelen geen verscheurd worden. Dus de beschrijving van een tent namelijk. Even kijken. Een tent die niet in elkaar zal vallen, die niet beneden zal geworpen worden. Met de meeste tenten gebeurt dat vroeg of laat. En ik heb er heel wat zien gaan, mag ik wel zeggen, in de loop der jaren. He? Nee, niet van die kleintjes, maar van die grote. He? Nee, het is geen leuk gezicht. Hè? Het schijnt geen zaak van vreugde te zijn als het tegenwoordig is, hè? Om met Hebreeën te spreken. Ook niet als een tent in elkaar valt. Maar zo'n tent die waait soms om. En je gelooft het of niet. Maar dan heb je van die hele grote tentharingen, heet dat. Pinnen. We hadden van die dingen, die waren al een meter lang. Maar die werden gewoon de grond uitgetrokken. Door de wind. Via het tent zelfs. Onvoorstelbaar. Maar het ding gaat gewoon om. Hè? Maar hier staat van Jeruzalem. Het is een tent die niet ten neder geworpen zal worden. Welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden. En van welke zelen, de touwen dus, van welke zelen geen verscheurd worden. De gedachte is dat vroeger sprake was van een tijdelijke woonplaats, een tent. Hij viel steeds om. De tent woei ook steeds om, zal ik maar zeggen. Dat Jeruzalem ook. Het schijnt dat archeologen vandaag een stuk of 7, 8 verschillende lagen in de grond vinden. 7 of 8 verschillende steden die dan verwoest zijn op de puinhopen waarvan dan de nieuwe stad verrees enzovoorts. Dat is een enorm aantal. Het getuigt van hoe vaak die stad verwoest werd. Maar hier staat, dat zal ooit een keer voor het laatst zijn. Want dit Sion, waarin de Messias woont, dat zal nooit meer verwoest worden. Dat is de algemene gedachte van dit vers. En dat komt, er staat erbij waarom dat komt, hoe dat komt. In vers 21, maar de Heere, Jehovah, dus zal al daar bij ons heerlijk zijn. En dat is gewoon zijn geopenbare koninkrijk. Hij zit dan ook op de troon zijner heerlijkheid. En het zal zijn een plaats van de rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren, geen treffelijk schip zal daar overvaren. Nou, het commentaar erop, dat houden we maar even achterwege. Maar het gaat erom om dus dat het een definitieve onwankelbare woonplaats wordt. En waar een onwankelbare troon staat. Waarna wij komen bij enige andere plaatsen die ik toch per se wel even wil aanhalen. Dat is namelijk dat ditzelfde Jeruzalem, waar eens de Messias zal beginnen te regeren, nog in de zesde bedeling en dus nog in de 33 jaar, datzelfde Jeruzalem zal dus een plaats hebben te midden van de ongelovige heidense volkeren. Terwijl Israël zelf tot geloof gekomen is en de stad herbouwt onder aanvoering van hun Heer, uiteraard. En in dat verband wordt gesproken over Jeruzalem, dat een vloek is voor al de volkeren der aarde. Want het mag dan een heerlijke toekomst hebben, maar voor die volkeren die hun eigen weg wensen uit te stippelen en ze niet wensen te onderwerpen aan de koning der heerlijkheid, is het een vloek. En zo staat het beschreven in Jeremia. In 26 van Jeremia. Jeremia 26, vers 6. Het wordt gezegd in verband met de tempel, omdat de Heer daar geacht wordt te wonen. Maar er staat er in vers 6. Zo zal ik dit huis stellen als Silo. En deze stad zal ik stellen tot vloek voor alle volken der aarde. Dat wil zeggen, niet alleen voor Israël, een ongelovig Israël. Maar ook voor de volkeren zal deze stad een vloek zijn, zoals ook uitgelegd wordt in bijvoorbeeld Zacharia 12, waar het genoemd wordt een lastige steen voor alle volken. Een lastige steen die men zou proberen te heffen, te verplaatsen. Men wil hem kwijt, maar het zou niet lukken. Dat wil zeggen, de volken zullen zich aan die steen vertillen. Men zal denken, och, dat Jeruzalem, dat vegen wij even van de kaart. Dat dacht de Arabische wereld ook in 1948 bij de uitroeping van de staat Israël. En dat bleek niet helemaal te kloppen. Dat bleek niet te lukken. Voor een deel wel, want men veroverde toen de oude stad. Dat zijn we vergeten, maar het is zo. Dat is wat in 1948, 1949 veroverde de Arabieren de oude stad. Want die was echt van, in 1948 in handen van de huidige Joodse staat. Tegenwoordig noemt men hetzelfde deel van de stad bezet gebied. Door Israël bezet gebied. Maar dat is natuurlijk ook maar onzinnig. Want je kunt net zo goed zeggen dat het daarvoor bezet was door de Arabieren. Want die hadden het veroverd in de eerste oorlog tegen de nieuwe Joodse staat in 1948. Maar goed, dat even terzijde. Maar men dacht, we zullen die stad wel eventjes even uitroeien. En dat is dus nooit gebeurd. Dat lukt ook niet. En ondanks al die profetieën die gedaan zijn over een verwoesting van Jeruzalem, blijkt dat Jeruzalem niet zomaar te tillen te zijn. Het is inderdaad een lastige steen. Hoewel de tijd komt natuurlijk dat het verwoest zal worden. Maar daarna zal men denken zich van Jeruzalem ontdaan te hebben. De stad zal verwoest worden, zoals stond in Zacharia 14. Maar het zal blijken dat die stad gewoon weer herbouwd wordt voor de zoveelste keer. En dan zal men weer denken van, nou, dat houden we dan wel weer even tegen. En dat blijkt niet meer te kunnen. Nooit meer, men zal zich niet aan die stenen vertillen, want dat is wat er gezegd wordt in Zacharia 12. Waar staat in vers 2, ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, alle volken rondom, want alle volken zijn per definitie altijd rondom, hè? Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En dan vers 3 van Zacharia 12. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Maar in dit schriftgedeelte wordt gesproken over de redding van Jeruzalem dan. Want Jeruzalem dat zich heeft onderworpen aan haar rechtmatige koning, dat is het Jeruzalem waaraan de volken zich zullen vertillen. Dat is ook het Jeruzalem, want dat zou ik ook even moeten noemen. Dat is ook het Jeruzalem waarvan Psalm, even praktiseren hoor, Psalm 122, meen ik, spreekt. Ja, dat klopt ook nog. En dan begin ik maar gewoon even in vers 1. Het is maar een korte psalm. Er staat een lied van Hamaalot, van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Zo hoort het ook. maar het blijkt te zijn in Jeruzalem. Er staat namelijk: onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Want onder huis des Heren wordt hier verstaan Jeruzalem. Dat wil zeggen, het is de plaats waar de Heer woont. En dan staat er: Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Een goed samengevoegd, een goede stad. Dat is een stad, ik weet niet of u het nog volgt nou vanmiddag, zo laat, maar het is een stad die samengevoegd is doordat allerlei stenen, levende stenen, toegevoegd werden aan die ene levende steen waar Petrus het over heeft. Begrijp je wel? Kortom, de bouw van Jeruzalem wordt hier vergeleken met de oprichting van het koninkrijk, maar nu het geopenbaarde koninkrijk. En zoals de gelovige Israëlieten verzameld worden naar Palestina, zo worden de stenen samengevoegd tot de bouw van de stad. En beide dingen gebeuren gelijktijdig. Wanneer dan? Wel, niet nu, en niet door het sionisme, maar in de toekomst, na de 70ste week van Daniel, als eerst Jeruzalem verwoest is en het overblijfsel uit de stad de naam des Heren heeft aangeroepen en behouden is geworden, en via de tocht door de woestijn uiteindelijk toch weer in de plaats Jeruzalem is aangekomen om daar Jeruzalem te herbouwen. En dat Jeruzalem, daarover spreekt Psalm 122, kortom, het is het Jeruzalem in de dag des toorns dan wel in de 33 jaar, als je dat meer zegt. Dat is gewoon de ark, ja. Dat is de ark des verbonds waarin zich bevond de tafelen der getuigenis. Dat wil zeggen, de tafelen van de wet, hè. En daarom heet het de ark der getuigenis. Of gewoon de getuigenis, want zo heet het ook. En dat is gewoon een uitbeelding van de troon van God. Het is een uitbeelding van de opgewekte Christus. En de positie op het verzoendeksel is de positie op de troon. Nou, dus de stammen zullen opgaan tot de getuigenis Israëls. Dat wil zeggen tot de troon van de Messias, dat is het. Om de naam des Heren te danken. Want de Heren woont daar namelijk. Per slotverrekening heeft God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Heren en tot Christus. En die Heren Christus, die zou men moeten dienen, zoals wij ook doen volgens de Colossensebrief. En als men dat in die dagen doet, doet men dat onder andere door op te trekken naar Jeruzalem. Om daar, voor de getuigenis Israëls, om daar de naam des Heren te danken. Want daar is daar dan een troon, zeggen we dan. Jazeker, want die ark der getuigen, de ark des verbonds, is een uitbeelding van de troon. Maar het is een uitbeelding van Christus, aan wie de troon gegeven is. En dus staat er, want daar zijn de stoelen des gerichts gezet. Dat is natuurlijk een troon, een stoel des gerichts. Maar het is de troon die, waarvan, niet zozeer de troon van waaraf het rijk in vrede geregeerd wordt, maar meer de troon van waaraf het rijk tot stand gebracht wordt. Dat wil zeggen, er gaat gericht oordeel vanuit, waarbij dus de volkeren aan degene die op die troon zit worden onderworpen. Vandaar stoelen des gerichts. Het zijn tronen van de koning, maar dan de koning die de vijandelijke machten aan zich onderwerpt. Daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Wel, die stoelen van het huis van David staan niet in het huidige Jeruzalem. Nee, dit is niet de beschrijving van het tegenwoordige Jeruzalem, maar de beschrijving van het Jeruzalem wat zal ontstaan, gebouwd zal worden in de dagen van de parousia des Heren, de wederkomst van Christus dus. En van dat Jeruzalem staat in vers 6, bid om de vrede van Jeruzalem. En deze omleiding, of inleiding, had ik niet eens hoeven houden. Want hoe kun je bidden voor de vrede van een stad waarvan de Heer gezegd heeft: bidden helpt niet, je hoeft ook niet, je kunt niet bidden, want ik zal de stad verwoesten. En toen iemand zei tegen Jeremia: bid toch voor ons tot de Heer, voor de vrede van deze stad. Toen zei de Heer tot Jeremia: bid maar voor de vrede, voor de stad waarheen de Heer uw gevangenen heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Met andere woorden, in ieder geval niet bidden voor Jeruzalem. Want Jeruzalem zal geen vrede kennen als het de vrede vast niet aanvaardt. En als je dus per se wel wil bidden voor de vrede van dit Jeruzalem, kan dat alleen in overdrachtelijke zin. Dan kun je hooguit onder Jeruzalem verstaan het Joodse volk en bidden dat de Heer hen arbeiders zende die hen het woord van God zullen prediken, zoals Paulus het deed. Ik heb u dat wel eens meer verteld, geloof ik. Paulus had een gebed niet voor de vrede van Jeruzalem, Maar het gebed dat ik tot God voor Israël deed, was tot hun zaligheid, Romeinen 10, vers 1. En hij zegt er ook bij wat hij eronder verstaat. Want het enige wat God kan doen, nu nog, en ook in de dagen van Paulus gold dat dus, aan de zaligheid van Israël was niet zijn leven voor hen geven, want dat was al gebeurd. Niet verzoening aanbrengen, want het was al gebeurd. En ook niet genade aanreiken, want het was ook al gebeurd. Het was allemaal al gebeurd. Het enige wat er nog aan gedaan kon worden, is dat God arbeiders in de wijngaard zou uitzenden. Oftewel, hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 10, hetzelfde hoofdstuk. Hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En dus zegt Paulus, ik bid voor de zaligheid van Israël, waaronder dan wij dienen te verstaan, dat Paulus bad dat de Heer hem wilde gebruiken om het evangelie aan deze Israëlieten te prediken. Er staat er ook, nou, dat is inmiddels al hoofdstuk 11, maar daar staat er wel degelijk, of ik enige uit hen behouden mocht. Maar het is niet Jeruzalem, niet de stad als zodanig, maar het is enkelen uit Israël. Zie? Maar letterlijk bidden voor de vrede van de stad, dat is niet alleen een gebed wat niet verhoord kan worden, maar het gebed zelf is zelfs in strijd met wat God uitdrukkelijk gezegd heeft. Hij zegt, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen en ik kan u niet horen. Dat is allemaal wat beschreven staat in Jeremia. En dit Jeruzalem, waarvoor wel gebeden wordt, dat is zeer uitzonderlijk, maar dit is het Jeruzalem in de dagen van de Messias. En dan zegt u, maar dat zal toch vrede kennen? Dan zeg ik, ja zeker, dit gebed wordt verhoord. Het is een gebed naar Gods wil. En alles wat gij bidt in de naam van de Heer Jezus enzovoorts, hè, zal verhoord worden. Dit gebed wordt ook verhoord. En als je bang bent dat dit Jeruzalem toch ten prooi zal vallen aan de heidense machten, nou, we leven niet in die dagen, maar bij wijze van spreken dan, hè. Als je daar bang voor zou zijn, is maar één ding wat je doen kunt, breng dat bij de Heer. Dat is wat hier staat. Bid voor de vrede van dat Jeruzalem. Voor het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gezet zijn, waar de Heer woont, waar de troon van deze koning is opgericht. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Maar wie een minnaar is van het Jeruzalem dat nu is, komt om in de slavernij die ook in Galaten 4 beschreven staat. Om nog maar niet eens te spreken van dat iemand die in dat Jeruzalem woont, zal verbrand worden zoals de hele inhoud van de pot, inclusief de pot, verbrand werd op het vuur bij Ezechiël. Nou, vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, want er staat weer een paleis, de koning woont daar. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heren onze Gods wil zal ik het goede voor u zoeken. Ja, voor dat herbouwde Jeruzalem in de toekomst. Het verheerlijkte Jeruzalem in de toekomst. Want dat is het verhaal wat ons hier verteld wordt. Dan kennen we Jeruzalem als de plaats waarvan de wet uitgaat in de toekomst. Dat is ook hierna, als Jeruzalem bekeerd is. En die zou ik dus ook nog even moeten noemen. Dat is in Jesaja 2. Maar dat is wel zo'n open deur intrappen, want daar ben ik vandaag mee begonnen. We begonnen met te zeggen dat Jeruzalem betekent onderwijzing van vrede. En die onderwijzing vinden we inderdaad terug in Jesaja 2. Waar staat in vers 2. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Zodat je maar weer ziet dat heidenen wateren zijn, hè? Dat wist u al, hè? Zeeën. De heidenen vloeien toe. Dat doen mensen niet, maar heidenen wel. Omdat ze verondersteld worden water te zijn, hè? Ja. En dan staat er, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Die berg zijn de heiligheid, Sion en zo. Tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan. Nou, dat is een verklaring van de naam Jeruzalem. Het woord van God, de wet, de Torah, dus de onderwijzing betekent het letterlijk hoor, die zal uitgaan over de volkeren vanuit Jeruzalem. Zo staat het. Uit Sion zal de wet, de onderwijzing uitgaan. En des Heren woord, of namelijk des Heren woord, zal uitgaan uit Jeruzalem. En hij zal richten of rechten onder de heidenen. Want er staan immers de stoelen des gerechts uit Psalm 122. En hij zal bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden. En nou even doorlezen. Ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden. En hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Wat leren ze dan wel? Vrede. Nou, dat is de betekenis van de naam Jeruzalem. Zie? En het lijkt me dat dat dus de betekenis is die de Bijbel er zelf aan geeft. Onderwijzing gaat van Jeruzalem uit. De Torah, de onderwijzing, gaat van Jeruzalem uit. Dat wordt onderwezen aan de volkeren, het woord des Heren. En van de volkeren uit zal niet meer geleerd worden de oorlog. Study war no more. Zingen we dan, hè? Kennen jullie dat lied niet? Daar bij de waterkant. Ja, dat is hem. Ja, inderdaad. Heel terecht. Bij het water. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval niet meer oorlog, maar vrede zal onderwezen worden. Vredesonderwijs vanuit Jeruzalem. En wat houdt dat onderwijs in dan? Wat is dat? Zeg het eens kort. Wat is dat? Dat is gewoon de prediking van het evangelie. U zegt, maar die mensen zijn toch al bekeerd? Jawel, de lui die dat koninkrijk ingaan, wel. Maar de lui die in dat koninkrijk geboren worden, niet. En aan hen wordt natuurlijk precies datzelfde evangelie verteld. En die gaan net zo met de Bijbel om als wij nu. Ze leven in een andere tijd, maar dat maakt niks uit. Ze leren precies dezelfde dingen. Al zijn sommige dingen die voor ons nog toekomst zijn in hun dagen al vervuld. Maar het maakt niks uit. Ze bestuderen dezelfde schriften. Onderwijzing met betrekking tot God. En onderwijzing over de vredevorst zelf. Want dat is waarover de schriften spreken. En dat is het getuigenis wat van Jeruzalem zou moeten uitgaan. In plaats van dat Jeruzalem eigenlijk een demonstratie is van al de gruwelen der aarde. Want dat is waar we over gesproken hebben. De bedoeling is namelijk dat Jeruzalem zal zijn tot een lof op aarde. Dat is ook Jesaja. Tot een lof op aarde, dat is Jesaja 62... De heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem staat erboven. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen en onderwezen worden. Als een glans blinkende. De Heere gaat vanuit van Sion blinkende, weet je wel. En hier gaat de gerechtigheid uit als een glans. Maar dat is hetzelfde, want de gerechtigheid is de koning der gerechtigheid. Is Christus zelf. Nou, en haar heil zal uitgaan als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen zullen uw heerlijkheid zien. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. En een koninklijke hoed in de hand uw schots. Tot u, tot Jeruzalem dus, zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land, Palestina, Israël, zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land zal genoemd worden het getrouwde, want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Hè? Ja, daar hebben wij er nogal wat mee te maken, hoor, met deze dingen. Want van Rokina wisten we niet dat ze zou trouwen, maar hè? Maar hier hebben we een aankondiging van het huwelijk, waarin wij ook betrokken zijn, omdat wij behoren tot het lichaam van de bruidegom. Want er staat, want gelijk een jongeling, dat is Christus en de gemeente, een jonkvrouw, dat is Israël, trouwt, alzo zullen uw kinderen, want Christus en de gemeente zijn kinderen van Israël, historisch gezien, toch? Zijn toch uit Israël voortgekomen? Jazeker. Alzo zullen uw kinderen, u, Israël dus, trouwen. En gelijk de bruidegom, dat is Christus en de gemeente, vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. En daar gaat het om. Jeruzalem zal zijn een lof op aarde. Dat is het Jeruzalem in de 1000 jaren, zal ik maar zeggen, in het geopenbaarde koninkrijk, waarin inderdaad het huwelijk gesloten wordt, want ik heb het al vaker verteld. Eigenlijk worden die 1000 jaren beschouwd ook als de huwelijkssluiting, de huwelijksviering, de bruiloft dus, van het lam heet dat. Dus de bruiloft van de bruidegom, Christus en de gemeente, en aan de andere kant Israël, die tot één worden en die samen met Christus, of in Christus' heerschappij zullen delen, samen met Christus zullen regeren, over eerst deze oude wereld en daarna, maar dat is de huwelijkssituatie, in de nieuwe schepping. Dat is de gedachte. En zo komen we terecht bij het nieuwe Jeruzalem, wat we dus gewoon laten voor wat het is. Er is nog tijd genoeg, er zit toch nog meer dan 1000 jaar voor het komt. Dus daar hebben we het nog wel eens over. En bovendien heb ik begrepen dat onze broeder Ben Grotensering daar een bijbelstudie over gaat houden, volgend jaar of zo'n keer. Volgende maand, sorry. De tijd gaat zo snel, ik kan het niet bijhouden. Is zo, hè, of niet? Oh. Nou goed. We laten dus dat maar even liggen. Dat is niet omdat ik het niet wilde doen, maar het is gewoon omdat ik daar niet aan toe kom. En ik zou nu willen eindigen met de woorden uit Jesaja 66. Waar de vertalers met een zucht boven gezet hebben. Eindelijke verwerping der wederspannigen. We hebben lang op moeten wachten. Maar het komt wel. En dan lezen wij in Jesaja 66, vers 10. Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wel moeten zij varen die haar beminnen. Verblijdt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. Want Jeruzalem is ons aller moeder. Sowieso de moeder, hè. Een beeld wat hier gebruikt wordt, hoor. En dan staat er, want al zo zegt de Heere, ziet, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. Salem, de vrede, zal over haar uitgestrekt worden als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden. En op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. En dan staat, dat is natuurlijk een schitterend beeld eigenlijk, hoor. Van de moederfunctie van Jeruzalem. Waarbij het kind op de zijde, op de heup zo. Daarom hebben we moeders van die brede heupen. Hè, de moeder in de, dat is weer wat anders dan fietstassen natuurlijk. Maar goed, op de zijde, op de heup zo gedragen wordt. Nee, dat is nou een raar, heeft hier niks mee te maken, dat is een raar verhaal. Blijkbaar wordt onder Israël worden de baby's zo aan de zijkant zo gedragen. En het aardige is dat je tegenwoordig ziet, gewoon in Nederland, dat met, vooral in de vakantie, dan moet men die kinderen meeslepen. En dan dragen ze die kinderen zo voor de borst, zo, helemaal recht. Ik begrijp het nooit helemaal hoe dat zo goed kan, maar dat zal wel aan mij liggen. Het is heel eigenaardig, omdat onder zwarte volken doet men precies andersom. Daar hangt men de kinderen aan de achterkant. Die worden zo over de schouder gegooid, of zoiets. Nee, in een deken geknoopt. Dat is verbazingwekkend. Ik snap niet hoe het hangen blijft. Maar ook dat zal waarschijnlijk komen door die zijden, die heupen dus, waarover hier gesproken wordt. Ja, ik snap dat niet helemaal, maar het is echt zo. Ja? Ik kom wel eens kijken. Ik heb trouwens ook gehoord, maar het was van een zwarte in Zuid-Afrika inderdaad, aan wie gevraagd werd hoe het toch kwam dat zij zo slecht de huizen recht konden bouwen, want ze zijn vaak bouwvakarbeiders, ze konden die huizen zo moeilijk, zo die rechte muren krijgen. Daar zou je dan eens over nadenken en na verloop van enige dagen kwam hij dan eens terug en nou wist hij hoe het kwam dat zij als zwarte dat niet zo goed konden. Dat komt omdat ze als kind altijd zo scheef over de schouder van hun moeder hadden moeten kijken. Dat was het serieuze antwoord wat daarop gegeven werd. Dat is echt waar, het was een serieus antwoord. Denk daar maar eens over na. Maar je ziet het er altijd, ja, dat gaat er zo op. Ja, zit hem in de opvoeding natuurlijk. Dan zien ze alles krom, hè. Nou goed. In ieder geval wordt Jeruzalem zo beschreven als de moeder die het kind met zich meevoert en zoogt en dus het leven geeft. Dat is de gedachte. En het spreekt dan over het Jeruzalem straks in de 1000 jaren. En dan komen we bij dat merkwaardige vers terecht, wat ik dikwijls ook volkomen verkeerd om heb horen uitleggen. Want er staat als een die zijn moeder troost, Alzo zal ik u troosten. En als je nou niet oplet, dan denk je dat het verhaal uit vers 12 gewoon verder gaat. En dan denk je dat de moeder het kind troost. Maar dat staat hier niet. In vers 13 staat dat het kind de moeder troost. Er staat niet als een die door zijn moeder getroost wordt. Ja, ja, dat, ik zeg dat even met nadruk, want er wordt soms gedacht alsof de Heer hier spreekt en zegt, als een moeder zal ik Jeruzalem troosten. Maar de Heer is niet die moeder. De Heer is niet die moeder. Jeruzalem is die moeder. Het is de zoon die de moeder troost en niet de moeder die de dochter of zoiets troost. Hier wordt gezegd over dat kind, over de zoon, over de Heer zelf dus, dat hij zijn moeder zal troosten. En daarmee zou Israël in Jeruzalem getroost worden. Ik hoop dat u dat even volgt, hè. Het is de Heer zelf die uit Israël geboren is, maar hij zal Israël troosten en meer speciaal Jeruzalem. Dat is vers 13. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u, de moeder dus, troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden en gij zult zien, niet gij zult het zien, gij zult zien, want ze waren voor die tijd blind, Israël, hè. Gij zult zien en uw hart zal vrolijk zijn. Gij hebt mij een lachen gemaakt, heet het dan Isaac. Want als Jeruzalem vrolijk wordt, dan wil dat zeggen dat het nieuwe verbond is aangebroken. Merkwaardig vind ik altijd dat zo ongeveer alle Joodse liederen die ik tot nog toe gehoord heb, die hebben wel iets van ritme erin. Weet je wel, je kunt er wel een beetje op ossen enzovoorts. Maar het is wel allemaal in mineur. Ik vind dat er heel moeilijk te plaatsen. Omdat het een mengelmoes is van blijdschap aan de ene kant en toch de blues, melancholie, droefheid eigenlijk aan de andere kant. Dus het zit bij elkaar in, heel vreemd is dat. Nou goed, gij zult zien, uw hart zal vrolijk zijn en uw beenderen zullen groenen. Als het tedere gras, dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten en hij zal zijn vijanden gram worden, enzovoorts. En het eigenaardige is dan nog dat daarna in ditzelfde hoofdstuk vervolgens gesproken wordt over nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want sprekend over het Jeruzalem in de 1000 jaren komen wij vanzelf bij het visioen van het nieuwe Jeruzalem daarna, na de jongste dag. Een visioen wat niet een visioen is van een stad, zoals gezegd, maar wat een visioen is over de nieuwe schepping, die bij de naam van Jeruzalem genoemd zal worden, omdat het een uitdrukking is van het koninkrijk zelf. Maar dat is nog in de toekomst. De tragiek is dat wij in deze moeilijke dagen leven, of moeilijke dagen, maar we leven in deze bekende zware tijden van de laatste dagen, de dagen waarin wij zien dat profetieën in vervulling gaan. Nou, niet op onze dag van, niet de dag van vandaag eigenlijk. Maar wij zien profetieën zo langzamerhand in vervulling gaan. Wij zien ook profetieën in vervulling gaan die zeggen dat de Joodse staat weer hersteld zal worden. Door zichzelf uiteraard. In ongeloof. Dat zijn vervullingen van de profetie. De oprichting van de staat Israël en de verkiezing van Jeruzalem tot hoofdstad van die staat is ongetwijfeld vervulling van de profetie. Dat verbaast vele mensen. Ik ga nu zeggen wat ik wel vaker gezegd heb, hoor. Het verbaast vele mensen en roepen meteen, halleluja, nou gaat toch echt gebeuren. En dat volg ik nooit helemaal goed. Dat zit in mijn opvoeding dan. Want dat de profetieën vervuld worden is helemaal niet verbazingwekkend. Wat had u dan gedacht? Natuurlijk worden ze vervuld, dat is een vanzelfsprekende zaak. We zien het voorbij komen en zeggen, nou het gaat inderdaad goed. Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Zie, dat is niks bijzonders aan. Maar het probleem doet zich voor dat voor sommigen het kennelijk wel iets bijzonders is, omdat ze het nooit gedacht hadden. En nu ze het toch zien gebeuren, verzetten zij de bakens en zeggen, wat geweldig dat de Heer Israël aan het terugverzamelen is. En dan zeg ik, nee, dat is niet wat de Heer doet. De Heer heeft geprofeteerd dat het gebeuren zou. En dan heb je vroeger niet willen geloven. En nou je ziet dat het gebeurt, dan sla je door en zegt, dat doet de Heer. Nee, dat doet de Heer niet. Als toch in de toekomst straks dat beest verschijnt of antichrist, dan voel je dan maar heet. En het gaat echt gebeuren. En we zien misschien dat gebeuren. Zeggen we toch ook niet wat fijn dat de Heer dat doet? Nee, want dat doet de Heer niet. De Heer heeft alleen gezegd dat het gebeuren zou. En heeft ook gezegd wat hij eraan doen zou. En als we in onze dagen weer deze Joodse staat zien ontstaan, dan stellen we aan de ene kant vast dat vanzelfsprekend natuurlijk deze profetieën in vervulling gaan. Daar is heus niks bijzonders aan. Maar ik moet u wel zeggen dat het met gemengde gevoelens is dat wij dat zien gebeuren. Omdat wij aan de ene kant de liefde hebben voor het Joodse volk, zo zonder meer. En juist daarom vervult het ons met verdriet dat we deze dingen zien gebeuren. Want liever hadden wij gezien dat ze gingen naar de Heer in plaats van naar Jeruzalem. Want als je naar de Heer gaat, kom je in ieder geval in Jeruzalem. Al is het dan het Jeruzalem dat boven is. Dus de enige weg om daar te komen, dat gaat via de grote koning, wiens stad dat is. En het gaat niet aan om die stad tot woonplaats te verkiezen en daarmee te claimen dat daarmee profetieën vervuld worden, terwijl de Heer zelf nog steeds buiten de lege plaats is. En zelfs als hij in de toekomst zich zal openbaren aan Israël, zal het niet zijn in Jeruzalem, maar daarbuiten. Nou ja, op de Olijfberg, maar dat is toch buiten Jeruzalem. Uitdrukkelijk buiten Jeruzalem, omdat de Heer gezegd heeft dat hij als heilig God zich zeker niet zal begeven in een onheilige legerplaats. Dat staat al in de wet en dat zou Israël dus moeten weten. En een verontreinigde legerplaats, dat is een plaats waar de Heer niet wil zijn. Het is verschrikkelijk triest om dat te moeten zeggen, maar het betekent dus inderdaad dat als we vragen wat zal er van de staat Israël worden, dan is het antwoord helemaal niets. Er zal niets van overblijven en het zal straks in korte tijd, trekkelijk korte tijd althans, volledig verwoest worden op gruwelijke wijze. En ik zeg niet dat het zo gekomen is door ongeloof, maar ik zeg wel dat men eraan kan ontkomen door geloof. Dat is de enige manier om behouden te worden, van welke toorn en van welk oordeel ook, is aanvaarding van de God van Israël. Die God die zich Jeruzalem verkoren heeft. God heeft zich dat Jeruzalem verkoren, maar wel degelijk onder voorwaarden van geloof. En daar gaat het om. Je kunt wel deel krijgen aan het koningschap van de Messias. Je kunt vrede krijgen in zijn rijk, je kunt de rust ingaan, maar alleen via die koning zelf. En als het een andere weg, als langs de andere weg gaat, dan is het niet het Jeruzalem, de stad der waarheid, die tot lof zal zijn op de aarde en wie men zich zal verblijden, maar het is de bloedstad die volledig verteerd zal worden. Dat is de toekomst van dit tegenwoordige Jeruzalem. Dat wil zeggen, er moet nog een heleboel gebeuren. Maar de andere kant van het verhaal is dat precies dezelfde boodschap die ik nou sta te vertellen over Jeruzalem, die kan ik over u zeggen. Hè? Ja, want wie zijn leven lief heeft in deze wereld zal het toch verliezen. Maar wie zijn leven haat en wie ziet dat het hier niet is en wie bereid is dat op te geven, zal daarvoor in de plaats ander een eeuwig leven ontvangen. Dat geldt voor de mens, individueel, dat geldt voor de volkeren, meer collectief, maar dat geldt voor Jeruzalem en voor Israël net zo. Want alle mensenwerk zal door God terzijde gesteld worden om plaats te maken voor het werk zijner handen. En dan hebben we het over het toekomstige Jeruzalem in de 1000 jaren, waarna ook dat, inclusief deze hele oude schepping, zal moeten plaatsmaken voor een nieuwe schepping, die dan door een nieuw Jeruzalem wordt gesymboliseerd in de visioenen van Openbaring. Maar dat bewaren we maar weer eens voor een andere keer. Zullen wij danken. Trouwe Hemelse Vader, we willen u in de eerste plaats dankzeggen dat wij ook op deze plaats mochten samenkomen rondom het woord, rondom het profetisch woord, wat zeer vast is. En wat schijnt als een licht ook in een duistere plaats. Wij danken u, Vader, dat wij die in de duisternis waren, inderdaad nu in het licht gebracht zijn. In het licht van het woord, het licht van onze Heer en Heiland zelf. En we danken u dat we in zijn licht mogen wandelen en in dat licht ook deze omstandigheden van Jeruzalem, deze oude stad, kunnen bezien. En we danken u, Vader, voor de onderwijzing die ondanks alles en ondanks alle goddeloosheid en gruwelen toch van deze stad uitgaat. We danken u dat we daarin mogen zien uw handelen met de mensen, met de zondaren, met deze oude schepping. En we danken u dat we uit al deze profetieën mogen beseffen dat u weliswaar beloften gedaan hebt. Dat u beloften hebt gedaan van heerlijkheid en van onwankelbare dingen. En we danken u dat we mogen verstaan dat deze dingen tot stand komen enkel en alleen door uzelf en door het woord wat u gesproken hebt. We danken u, Vader, dat we deze koning van Jeruzalem, deze grote koning, mogen kennen. En dat deze heerlijke koning in deze dagen al onze koning is, die wij in de eerste plaats kennen als onze hoge priester, als onze oorzaak voor eeuwige zaligheid, als onze vorst en zaligmaker. We danken u, Vader, dat wij door hem mogen leven. dat we door hem, door deze koning, tot u zijn gebracht. En dat we ook de belofte hebben ontvangen dat we door hem en in hem zullen delen in ditzelfde koninkrijk en met hem zullen heersen. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom van uw belofte. En terwijl we ons daarmee bezighouden, gaat ons hart toch uit naar dat volk hier op aarde waaruit de zaligheid afkomstig is. En uit wie onze heiland zelf geboren is. Met wie we daarom verbonden zijn op deze bijzondere wijze. En we willen u bidden, Vader, of u ook in deze dagen arbeiders wilt uitzenden opdat het evangelie van dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is, in wie verzoening is ook voor de zonde van dat volk, of u die arbeiders zou willen uitzenden om onder hen, opdat enige uit hen behouden zouden worden. Opdat enige uit hen zouden kiezen voor een heiland die reeds verschenen is in het verleden in vernedering, die zich geopenbaard heeft aan zijn eigen volk, wat hem verwierp. We danken u, Vader, dat u mensen hebt gezonden naar ons. En dat wij ditzelfde evangelie, dezezelfde boodschap, deze kracht Gods tot zaligheid mochten ontvangen. En dat deze boodschap ons ook nut gedaan heeft, omdat het met geloof gemengd was. We danken u daarom ook weer dat we ook deze dag dit woord mochten horen. Dat we nieuwe en oude dingen mochten tegenkomen in dat woord wat zo lang geleden tot stand kwam. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom die ons deel is geworden. En we willen u daarom ook vragen, wees u ook met ons wanneer we deze plaats weer verlaten. Wanneer we weer gaan naar onze eigen plaats in het leven, in deze oude wereld ook en nog in deze tegenwoordige eeuw. We willen u vragen, wees u ons nabij. Wilt u onze harten en onze zinnen bewaren en wilt u in onze harten schijnen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is en die gezeten is op de troon in de hemel. Aan uw rechterhand als onze hoge priester en zaligmaker. Wij danken u, Vader, voor die genade die u ons geschonken hebt. We danken u dat u uit die genade deze dingen ook wilt doen. Omdat u beloofd hebt aan een ieder die uw naam lief heeft. Amen.